Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 51ste psalm, het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. 51 vers 6. We gaan samen ook de 51ste psalm lezen. En na de schriftlezing zingen we het derde vers van psalm 86. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. We lezen psalm 51 en daarna zingen we 86, het derde vers. Een psalm van David voor de opperzangmeester toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uwer barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen. Zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden, God, zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op, dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord van de Heere voor de prediking van deze avond vinden wij in de 51ste psalm. In het laatste deel, het tweede deel van vers 13. Davids gebed: neem uw heilige geest niet van mij. Laten wij samen bidden. Heren, als we vanavond weer onder uw woord mogen zijn, samen naar uw woord mogen luisteren, dan willen wij ook uw heilig aangezicht zoeken om van u een onmisbare zegen te bidden. Onze liturgie schrijft dat nu eenmaal voor, heren, dat er behalve prediking ook nog gebed is in een kerkdienst en zingen. En zo zijn we dat gewend en we zouden het ook niet eens anders willen. Maar het kan een sleur worden, het kan allemaal vorm worden. En we moeten het u belijden, heren, in ons kerk zijn en in ons samenkomen in de plaats van het gebed, is het gevaar zeker reëel dat het allemaal vorm zal zijn en meer niet. Wij bidden van u, Heere, geef dat het echt inhoud mag hebben. En als we luisteren naar uw woord, dat we dat dan ook echt mogen doen. Luisteren. Niet alleen met onze oren open, maar ook met een ontsloten hart. En als wij bidden, laat het dan inderdaad ook echt zijn, Heere. Niet alleen maar wat woorden spreken. Want dat kan eigenlijk altijd nog wel. Als wij wat vaardigheid hebben aangeleerd, ook in het openbare bidden, dan zijn er altijd wel een paar woorden die we vinden kunnen en die we uit kunnen spreken. Maar daarmee bedriegen we u niet. U zoekt naar waarheid in het binnenste. En zo hebben we het zojuist ook gelezen: in het verborgene maakt gij wijsheid bekend. En het is de geest der gebeden die werkelijk doet bidden, die de nood op het hart bindt en die het ons doet gevoelen hoezeer we afhankelijk zijn van u en hoezeer uw zegen nodig is en hoezeer ook het werk van uw Heilige Geest nodig is. Heere, bewaar ons voor de sleur en voor de vorm en voor het gewoonte christendom en voor de gewoonte kerkgang. Ook in ons zingen, heren, dat kan ook soms zo gedachteloos gebeuren. Dan zingen we de mooiste dingen, dan zingen we de diepste dingen, dan zingen we de lof des Heren, dan klagen we met de dichter uit de diepten van ellende en we beseffen niet eens wat we doen. Het zijn zomaar woorden, vaak ook nog gedachteloos meegezongen. O God, wat moeten we van veel dingen bekeerd worden, ook in de kerk. Ook in ons godsdienstig leven zal het echt voor u de Heere bestaan kunnen. Wat zal er veel vernieuwd moeten worden? Wat moet de geest der uitbranding veel wegnemen? Wat moet de wind van de Heilige Geest veel wegblazen? O God, wij bidden van u, geef dat we waar zijn. Echt, oprecht, eerlijk. En dat het uit behoefte is als we bidden. En dat het met honger is als we luisteren en preken. En dat het met overtuiging is als we zingen. Heere, werk door uw Heilige Geest al deze dingen die wij van onszelf niet hebben. En al hebben we ze wel eens gehad, daarmee is de garantie niet gegeven dat we ze nou altijd zullen hebben. En al hebben we echt zo wel eens gebeden en geluisterd en gezongen, dan is er nog geen enkele garantie dat het zo zal blijven. Altijd weer is de bediening van uw Heilige Geest onmisbaar. En laten we in dat besef u dan vanavond maar heel eerbiedig mogen vragen met de dichter. met de tekst van vanavond. Neem uw Heilige Geest niet van ons, maar laat u werken, Heere. Laat u krachtig en heerlijk en overtuigend werken. Voor het eerst of bij vernieuwing. Laat hij kennis van zonde en van genade geven. Laat hij de weg wijzen tot die zaligmaker Jezus Christus. Laat hij het waarachtige geloof in hem ontsteken. Laat hij de breuk slaan tussen ons en de zonde. Laat hij waarlijk doen waartoe hij gekomen is. Al die dingen die bij zijn ambt horen, zoals gij, Heer Jezus, er met uw discipelen over gesproken hebt, en zoals de schriften ons erin onderwijzen. Heere, geef dat wij, juist ook op een dag als deze, de Pinksterdag, doordrongen mogen zijn en meer mogen worden van de absolute noodzakelijkheid van het werk van de Heilige Geest in ons persoonlijk leven en in ons kerkelijk leven. Dan hoeven we de schijn niet meer op te houden. Dan hoeven we ons niet meer mooier voor te doen dan we zijn. Dan hoeven we niet meer te leunen en te steunen op een stuk eigen gerechtigheid. Heere, maak ons door uw Heilige Geest afhankelijke mensen die leren leven van genade alleen, die het geheim gaan verstaan om lege handen op te houden en door u met goederen te worden vervuld en zo zalig te mogen zijn. Heere, gedenk ons in uw gunst. Wilt u werken in de harten van een ieder afzonderlijk, Heere, bij jong en bij oud, bij hen die aan de avond van het leven zijn gekomen en voor wie de tijd al opschiet, zal dan ook zo lang niet meer duren, of de dood komt. Heere, we moeten voorbereid zijn, eigenlijk altijd, maar zeker als de grijsheid en de ouderdom daar zijn en de gebreken komen. En de voorboden van de koning, van de dood. Wij vragen van uw werk in de harten van de ouden. U zei in uw woord, Joël mocht het profeteren, Petrus heeft het mogen citeren. Ouden zullen dromen dromen. Heren, laat dat nog eens gebeuren. Dat de ouden vet en groen zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. U zei het ook, Heere, jongelingen zullen gezichten zien. Dat is ook een Pinksterprofetie. En ik zal van mijn geest uitgieten op de dienstknechten en de dienstmaagden. Jonge mensen mochten er ook in delen. Heere, doe het ook vandaag nog waar zijn. Trek er ook uit de komende generaties, de geslachten die aan het opgroeien zijn, onze kinderen, onze opgroeiende jeugd. Heren, laten ze niet verstrikt zitten en verstrikt blijven in de verleidingen die er uit deze wereld naar hen toekomen en die zoveel aansluiting vinden aan hun van nature verdorven hart. De stap is maar zo klein om toe te geven aan de verleidingen, Heren. En we hebben ons hart helemaal mee. De duivel heeft ons hart helemaal mee als het gaat om de verkeerde weg die hij aanlokkelijk voorstelt. Bewaar onze jonge mensen ervoor, Heren. Laat het in hun leven toch werkelijkheid mogen worden. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Laat de duivel het niet winnen. Uw geest is toch machtiger. Uw Heilige Geest is toch sterker. U hebt toch alle macht, Heere Jezus, in hemel en op aarde. U hebt ook macht over het hart van een tiener. U kunt dat ook buigen. U kunt zo'n mensenkind, zo'n jong mensenkind ook gewillig maken om in uw wegen te gaan. Heilige Geest, uw kind, u kunt voor hen de dienst des Heren toch ook zo begeerlijk voorstellen dat ze het vroeg in hun leven mogen zeggen. U kiest mijn hart, Heren, ik zal in uw wegen gaan. En wilt ge dat dan ook in oprechtheid laten plaatsvinden? Zegen gij uw woord voor een ieder van ons. Ook voor die categorieën die tussen de jongen en de ouden in liggen. Mensen in de volle kracht van het leven. Mensen met zoveel verantwoordelijkheden vaak. Mensen met zoveel dingen die hen bezig kunnen houden. Met zoveel zorgen die er ook kunnen zijn. Heren, laten ze door al die dingen niet verstrikt worden. De zorgvuldigheden van het leven, laten die het gestrooide zaad niet verhinderen op te komen en verstikken. Maar geef dat het werk van uw genade in het leven van allerlei leeftijdscategorieën heerlijk openbaar mag komen. Zegen ons zo en doe ons op uw heil hopen. Laten we u vandaag ook heel bijzonder mogen bidden voor het werk van de zending. U gaf opdracht aan uw kerk om uit te gaan in de gehele wereld. En u hebt de belofte gegeven, daarbij ik ga met u. Ik zal bij u zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En u hebt de belofte gegeven dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren. Heere, geef de zegen op het werk van de verkondiging van het evangelie. Ook daar waar het woord nog nooit eerder is geweest. Al is het al moeizaam werk in vele opzichten. En al is er een strijd gaande tussen het rijk van het licht en het rijk van de duisternis. Heere, wilt gij ook op het zendingsveld triomferen. En daar uw kerk planten en uw volk vergaderen en uw naam verheerlijken. En sterkte geven aan hen die in die arbeid werkzaam mogen zijn, opdat ze niet verzagen, maar opdat ze hoop mogen hebben dat uiteindelijk ook, mee dankzij hun arbeid die u zegenen wilt, er een oogst rijpt op de akker van deze wereld. Heere, verzoen onze zonden, vergeef ze ons en scheld ons alle misdaden kwijt, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 63ste psalm, het tweede en het derde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En dan zou ik voor uw goddelijke ogen, uw deugden, al mijn leven prijzen. 2 en 3 van 63. Gemeente, wij overdenken vanavond dus met elkaar een deel uit die bekende boetepsalm van David, die hij gecomponeerd heeft nadat de profeet Nathan tot hem gekomen was met de boodschap van de Heere: gij zijt die man. De Heere had deze profeet naar David gestuurd om hem uiteindelijk een keer toch op de knieën te brengen. De hand van de Heere had al een tijdje zwaar op David gedrukt. En de Heere had al een tijdje lang geprobeerd om David zover te brengen dat hij eindelijk eens een keer in de schuld zou komen. En voor God zou bukken. En om genade zou gaan smeken. Maar David had het volgehouden om de stand op te houden, de schijn op te houden. En hij boog niet. Hij bedekte zijn zonde. En hij beleed ze niet. Hij wist natuurlijk wel wat er allemaal fout zat. Maar er is nog meer voor nodig dan dat een mens alleen maar weet wat er in zijn leven allemaal verkeerd is. Hij moet er innerlijk van overtuigd worden door de onwederstandelijke werking van Gods genade. Dat hij een verloren zondaar is. Er moet plaats komen voor de genade. Nou, daar gebruikte de Heere nou deze Nathan voor. En dat woord van Nathan trof doel. En toen brak het bij David van binnen. En toen kwam hij op de plek waar de Heere hem hebben wilde. En daar vinden we hem vanavond. In deze schuldbelijdenis enerzijds. En in deze smeking om genade, om vergeving, om kwijtschelding van al zijn zonden. En in dat geheel van die schuldbelijdenissen, van dat gebed om genade, staat dan ook dat zinnetje dat echt op Pinksteren thuis hoort. Dat gebed: neem uw Heilige Geest niet van mij. U ziet toch wel in welk verband David dat zegt, nietwaar? Ook in zijn gebed is orde. Het is een door de Heilige Geest geleerd, geïnspireerd gebed. Daar zit geen wanorde in. Daar passen de dingen zoals ze inderdaad passen in Gods plan. Daar staan de dingen op hun plaats. David heeft gebeden in vers 11. Verberg uw aangezicht van mijn zonde. Delg uit al mijn ongerechtigheden. Het staat hem nou weer zo helder voor de geest. Wat hij gedaan heeft toen hij het tiende gebod overtrad. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. En het staat hem ook zo helder voor de geest wat hij deed toen hij het zevende gebod overtrad. Gij zult niet echt breken. En het staat hem ook helder voor de geest wat hij deed toen hij het zesde gebod overtrad. Gij zult niet doodslaan. Heere, verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg uit al mijn ongerechtigheden. En is het dan in orde als de Heere dat nou zou doen? Als de Heere zijn zonde zou vergeven en als de Heere ze niet meer zou willen gedenken, die overtredingen van al die geboden die ik u noemde, zou het dan genoeg zijn? David heeft geleerd dat hij dat allemaal gedaan heeft. Omdat hij is zoals hij is. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En zolang die verdorven bron van alle wanbedrijven daar is en daar blijft van binnen, zal David altijd weer grotelijks gevaar lopen om in hetzelfde kwaad te vallen. Een mens zondigt omdat hij zonde is. Een mens overtreedt Gods geboden omdat hij niet deugt. En daarom, David weet, dat is nodig, ja, delg uit al mijn ongerechtigheden. Maar het is ook nodig, Heere, schep mij een rein hart. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Ik moet ook vernieuwd worden. Ik moet ook gereinigd worden. Die vuile bron moet gestopt worden. Mijn hart moet meer en meer vervuld worden van de vreze des Heren. Want dat is het kwade te haten en het goede te verkiezen. En dan in dat verband komt David tot het gebed: verberg mij niet van uw aangezicht. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Maar David, je hebt toch van je jeugd af de Heere gevreesd. Je hebt toch getuigd in de 22e psalm onder andere, dat je in je jeugdjaren al geleerd hebt om op de Heere te vertrouwen. Op u heb ik vertrouwd, zijnde aan mijn moeders borsten. Zo jong al heeft David het geleerd om de Heere tot zijn toevlucht te stellen. Zo jong al is David door de Heere getrokken, door de geest Gods wedergeboren. Zo jong al heeft de Heere hem de genade Gods leren kennen. En als jochie, de jongste uit het gezin van Isaï, bij de schapen van zijn vader heeft hij het geleerd. Wat het is, de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Dan hoef je toch niet bang te wezen, David, dat de Heere zijn Heilige Geest ooit nog eens van je zal nemen. Er is toch geen afval der heiligen, is het wel? Zo kan David niet meer redeneren. Want het is inderdaad een redenering. Een rechtzinnige redenering, wat mij betreft, maar het is een redenering. En met een redenering kan een echte christen zich niet op de been houden. Een naamchristen kan dat wel, maar een waarachtig christen niet. Die kan zich er niet altijd bij redeneren. Die kan niet altijd nog wat vinden en wat aandragen om zichzelf gerust te stellen. En wie het wel kan, heeft of maar heel weinig, of helemaal geen kennis van zijn eigen verdorven hart. En wie het wel kan, zichzelf zo weer bemoedigen en opbeuren, die heeft toch maar heel weinig of helemaal geen kennis van het wonder van genade. En die heeft er ook nog weinig inzicht in dat de Heilige Geest bedroefd kan worden door je gedrag. En door je woorden, zelfs door je denken. En dat je de Heilige Geest tegen kunt staan. En dat je hem kunt uitblussen. En de schade die daardoor ontstaat in het geestelijke leven. Maar een waarachtig kind des Heren, gemeente, en laten we dat allereerst van David leren, vindt in zijn leven telkens weer reden om dit gebed te bidden: neem uw Heilige Geest niet van mij. En wanneer vindt hij aanleiding om dat te bidden? Als hij in een soortgelijke situaties is terechtgekomen als David, in zonde gevallen, of als hij meer dan eerder in zijn leven onderwijs gekregen heeft van de Heere in het stuk van zijn eigen inwonend verderf, van zijn eigen verdorven bestaan. In zonde vallen, dat kan aanleiding geven tot dit gebed, zoals bij David. Maar ook meer en meer verstand en inzicht krijgen in wat de zonde met je gedaan heeft. En hoe verloren een mens voor Gods oog is, kan ook aanleiding zijn om te bidden: Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij. Verdiend was het trouwens wel natuurlijk dat de Heere de Heilige Geest wel van David zou wegnemen. Want hij heeft wat op zijn geweten. En als hij dan inderdaad ook nog meent wat hij zegt, als hij zegt: niet alleen dit kwaad roept om straf, nee, ik ben nog nooit zo geweest zoals ik moest zijn. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Als dat allemaal eens een keer voor je oog komt, dan is er alle reden om te vrezen. Ja, maar nou zal de Heer het wel zat zijn. En nou zou de Heer er best eens een eind aan kunnen maken. En nou zou hij zijn Heilige Geest wel weer eens terug kunnen nemen. Als je erachter komt hoe vaak je die geest tegengestaan hebt. Hoe vaak je de aanwijzingen en de aanmaningen van de Heilige Geest naast je neergelegd hebt. Hoe vaak je de Heilige Geest hebt tegengestaan en uitgeblust, zal de Geest het dan nooit eens een keer moe worden? Verdiend was het wel dat David door de Heilige Geest zou worden verlaten. En als David dan denkt hoe het met anderen afgelopen is, met anderen, ja, met Kain bijvoorbeeld, die verbannen werd van Gods aangezicht, staat David minder schuldig. David heeft ook doodgeslagen, net als Kain. Denk eens aan Simson. Staat van Simson geschreven, letterlijk geschreven, dat de geest des Heren van hem week. Zal het met David ook zo gaan? Is hij minder schuldig? Hij heeft ook gehoereerd. En als David aan zijn regelrechte voorganger denkt, koning Saul, hoe triest, hoe donker is het met die Saul geëindigd. Want de geest was van hem geweken, zoals er staat in de schrift. En is David minder schuldig dan Saul? Saul heeft nog niet eens alles gedaan wat David gedaan heeft. Als God David ook eens gaat geven wat hij waard is, dan is het ook met David voorbij. Dan wordt ook Davids ondergang bereikt. Net als in de tijd bij Saul. Zegt God van David nu ook dat het hem berouwde, dat hij hem tot koning gemaakt had? Al die dingen gaan door de ziel van deze worstelaar aan de troon der genade. Als hij worstelt met zijn schuld, met zijn bloedschulden, en dan roept hij het uit: Heer, neem uw Heilige Geest niet van mij. Herkent u de gesteldheid van Davids ziel hier? Kunt u daarin komen? Kunt u hem volgen? Raakt het op de een of andere manier een snaar in uw hart? En begint die snaar te trillen en zegt: ja, ik begrijp het. Vindt dit gebed van David een echo in uw hart? Weet u er ook van hoe mis het zou gaan in uw leven als de Heere zijn geest van u terugneemt, als hij zijn hand van u terugtrekt? Weet u van die angsten dat als Gods geest gaat wijken, en we hebben het verdiend ook vanwege onze zonden, als God gedwongen zou zijn om ons aan ons lot over te laten, wat komt er dan van je terecht? Wat komt er dan van je terecht? Ik realiseer me, gemeente, dat onwedergeboren mensen hier niet veel van begrijpen. Die kunnen David in dit opzicht niet volgen. Onwedergeborenen zoals die mensen die eigenlijk helemaal geen belang hebben gekregen bij de Heilige Geest. Die wel weten dat er een Heilige Geest is, die natuurlijk ook het Pinkster-evangelie wel gehoord hebben en het ook in deze dag weer horen. En die ook wel weten dat de Heilige Geest gekomen is, en die ook wel theoretisch weten dat de Heilige Geest komen moest om een mens te bekeren en met het geloof te begiftigen. Maar ze hebben nooit belang bij hem gekregen. Ze hebben ook nooit gevraagd: och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Het is een beetje een theoretische kennis die ze omtrent de Heilige Geest en zijn werk hebben. Maar het heeft voor hen geen waarde en geen belang. Eigenlijk, en zulke tijden zijn er dan in het leven van zulke mensen wel eens, eigenlijk vinden ze de komst en de werking van de Heilige Geest wel eens lastig. Vooral als de Heilige Geest in hun geweten gaat spreken. En als hun geweten het werk, het woord van de Heilige Geest eigenlijk gelijk moet geven. Dan zouden ze hun oren wel eens willen toestoppen voor de Heilige Geest die met zijn vermanend woord komt en die waarschuwt en zegt: nee, dit is de weg niet die je gaan moet. Dit is de weg die naar het verderf leidt. Bekeer je toch. Wijk van de zonde. Geef niet toe aan de verzoekingen. En de roepstemmen van de Heilige Geest die ze soms horen in de kerk, in de prediking of op een andere manier, ze zouden die maar het liefst ontlopen. Zulke mensen hebben nog nooit gebeden: neem uw Heilige Geest niet van mij. Dan zien ze het belang en het nut helemaal niet van in. Bent u zo iemand zoals ik nu net tekende? Niet af en toe toch eigenlijk een beetje vervelend vindt dat de Heilige Geest je niet met rust laat. En dat de Heilige Geest toch iedere keer weer een vinger naar je uitsteekt en zegt: doe dat toch niet. Zoek toch de Heer. Breek met de zon. Wat als je sterven moet vannacht? Wat als je God moet ontmoeten? Je kunt voor God niet bestaan. En je weet dat hij gelijk heeft. Maar je wilt hem geen gelijk geven. Jij begrijpt David niet, hè? Als David hier bidt: neem uw Heilige Geest niet van mij. En u begrijpt hem ook niet als je alleen maar een mondbelijder bent. Ja, dan kun je David formeel nog wel nabidden. En dan doe je dat ook wel eens een keertje. Als je namelijk ontdekt hebt dat dat er eigenlijk ook bij hoort. En dat dat ook een kenmerk van het ware is. En je wil graag voor het ware doorgaan. En je wil graag bekend staan als iemand die er ook bij hoort. En dus kun je af en toe wel eens de woorden naspreken die bij de oprechte schuldbelijdenis horen. En bij de oprechte geloofsbelijdenis. Maar je doet het niet met een oprecht hart. Je doet het niet uit waarachtige behoefte. Je hebt de beloften of je hebt iets ervaren en je houdt dat voor het werk van de Heilige Geest dat je ervaren hebt. En je laat je leiden, niet door het woord, niet door het getuigenis van de Heilige Geest, maar door je eigen arglistige hart. Maar het echte gebed zoals David dat hier bidt, bewijst dat deze man weet wat genade is. Hoe arm die ook is op dat moment. Hoe behoeftig hij ook is. Hoe klein in eigen ogen. Plat op de grond en hij zou wel onder de grond willen kruipen ook, omdat hij beseft: de heilige ogen Gods zijn op mij gericht en ik kan niet bestaan. Maar hoe klein hij ook is, hij geeft getuigenis dat hij weet wat genade is. Hij heeft ontdekt de absolute noodzakelijkheid van de Heilige Geest. Hij heeft geleerd dat hij zonder de Geest een verloren mens is. Aan zichzelf overgeleverd, komt er nooit meer wat van hem terecht. Vandaar dit gebed, deze noodkreet, dit hulpgeroep: neem uw Heilige Geest niet van mij. Heere, laat mij niet hulpeloos varen. Geef me niet prijs aan de dwaasheid van mijn eigen hart. Houdt u me vast. Heilige Geest, wijkt u niet van mij. Laten we eens nagaan wat er voor redenen zijn voor een mens zoals David om zo te bidden. Waarom zou de Heere de Heilige Geest niet van David moeten nemen? Wat zou het gevolg zijn? Wat zouden, laat ik het maar in het meervoud zeggen, de gevolgen zijn als de Heilige Geest David loslaat en zich van David terugtrekt? Dan is hij alles kwijt. Alles. Want er is geen enkele geestelijke gift en er is geen enkele geestelijke werkzaamheid en er is geen enkele echte geloofsbeoefening en er is geen enkele echte schuldbelijdenis zonder de Heilige Geest. Als de Geest weg is, dan is alles weg. Dan ben je een natuurlijk mens. Dan ben je een verdorven zondaar op weg naar het eeuwig verderf. Gaat u het maar na. Als de Geest weg is, is Davids geestelijk leven ook weg. Want de Geest werkt dat geestelijke leven. En de Geest onderhoudt het. Heus, de Heilige Geest is geen extra, zoals je in sommige kringen tegenwoordig ook kunt horen. In de Pinksterkringen, in de charismatische kringen. Alsof de Heilige Geest iets extra is. En pas als je de Heilige Geest hebt, dan ben je een echte christen. Nee, de Heilige Geest is helemaal geen extra. De Heilige Geest is het begin en het einde van alle geestelijke leven. De Heilige Geest is absoluut noodzakelijk. Als de Geest er niet is, als ik de Heilige Geest niet heb, dan kom ik Christus ook niet toe. Zo zegt Paulus het toch? Dan ben ik niks. Alleen een verloren mens. En dan ken ik geen geestelijke werkzaamheden. Niks. Als de Geest weg is, dan is David geen schaap meer. Dan is de Heere zijn herder niet meer. Dan is David geen kind meer. Dan is God zijn vader niet meer. Want alleen door de Geest is er de aanneming tot kinderen. Door de Geest alleen is er de waarachtige wedergeboorte. Door de Geest alleen is er de wetenschap dat je tot een kind van de Heere aangenomen bent. En als de Geest er nou eens niet meer is, dan kun je jezelf nog wel vertellen dat je een kind van God bent. Maar dat is niet waar. Dan kun je jezelf nog wel op de been proberen te houden. Maar er wordt niks meer van beleefd. Als de Geest er niet meer is, is David zijn kindschap kwijt. En is hij een bastaard. En meer niet. Als de Geest er niet meer is, kan David nooit meer bidden. Nooit meer bidden. Is de hemel gesloten? Heeft hij geen toegang meer tot God? Want alleen de Geest geeft, Efeze 2 vers 18 maakt dat duidelijk, toegang tot God. Door hem hebben wij toegang tot de Vader, zegt Paulus. En als de Geest er niet meer is, kan David nooit meer naar God toe. Kan hij nooit meer tot God smeken. Is de weg gesloten, is de deur dicht, is de hemel gesloten. Geen vrije toegang meer, nooit meer enige gemeenschap met God. Nooit meer vrijmoedigheid in het naderen tot God. En als je het probeert, dan weet je het, dan voel je het. Het gebed keert terug in je boezem. Het ketst af tegen het plafond. En hoger komt het niet. En er komt matheid en dorheid over je bestaan. O ja, ik zeg maar weer, daar heeft de naam christen geen last van. Want die kan altijd wel bidden zoals hij zich inbeeldt. Die heeft altijd vrijmoedigheid ook, maar David niet. Als de Geest er niet is, dan is hij niks meer. Dan hoeft hij niet meer naar zijn binnenkamer. Hij durft er niet eens meer naartoe. Want hij weet dat God er toch niet is. en dat hij geen doortocht tot Gods genade meer heeft. Maar echt geestelijk leven is, gemeente, daar wijkt het als de geest zich terugtrekt. En er is biddeloosheid. En er is innerlijke armoede. En er is niks meer. En als de geest er niet meer is, hoe moet David dan verder? Wie zal hem dan leiden? Wie zal hem dan onderwijs geven? De geest moet in alle waarheid leiden. En als de geest dat niet meer doet, dan kom je alleen maar op een dwaalweg uit. De geest moet indachtig maken alles wat Christus gezegd heeft. De geest moet het woord voor je openen. De geest moet dat woord verklaren en toepassen aan je hart. De geest moet in dat woord onze gang en treden vastmaken. En als David aan zichzelf overgelaten is, omdat God zijn Heilige Geest van hem wegneemt, dan heeft hij alleen zijn eigen licht. En wat is dat voor licht? Dan gaat hij in zijn onkunde en dwaasheid verloren. En daarom heeft hij alle reden om te bidden. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Heere, er komt niks van me terecht. Er is geen geestelijk leven meer. Er zijn geen geestelijke werkzaamheden meer. Het kindschap is weg. De toegang tot de troon der genade is dicht. Onderwijs krijg ik niet meer. En als de geest toch op teruggenomen wordt, dan is er ook geen troost meer. Want die is toch de andere trooster. En als de andere trooster geen troost meer geeft, en als de andere trooster de zaken van Christus niet meer waarneemt, waar dan heen? Dan moet je het van jezelf hebben. Dan moet je je eigen voorraden en je reservoirs gaan aanspreken. Maar als je het gaat proberen, dan kom je tot de ontdekking dat je bij de gebroken bakken zit die geen water kunnen bevatten. En dan kun je het proberen te doen met wat geweest is. En dan kun je proberen te leven uit vroegere uitreddingen. En dan kun je proberen aan je eigen haren je uit de ruisende kuil op te trekken. Maar het gaat niet. Waar moeten we dan heen? In de strijd en in de moeite en in de aanvechting en in je eigen zwakheid. Waar moet je dan heen? Als de zonde voor je oprijst en als de schuld je benauwt, waar moet je dan heen? Als al de fonteinen van troost zijn toegesloten en het woord van God een gesloten boek is en de Heilige Geest er geen gebruik meer van maakt om het woord naar je hart te brengen, wat moet er dan met je gebeuren? En als God zijn Heilige Geest van David terugtrekt, dan zal David altijd blijven zitten met die bron, die vuile bron van alle wanbedrijven. Dan is er van heiliging en vernieuwing, vernieuwing en van reiniging in zijn leven nooit meer sprake. Dan gaat de Heilige Geest nooit meer de strijd aanbinden met de overgebleven zonde. En dan wordt het bij David van kwaad tot erger. Dan zal hij straks nog verhard worden in het kwaad. En dan zal hij zich in de zonde zullen kunnen overgeven. In zichzelf overgelaten kan hij toch niet anders dan struikelen in velen. Van het ene kwaad in het andere rollen. Dat is toch gebleken? David heeft er toch op een pijnlijke manier kennis mee gemaakt? En als de geest nu weg is en wegblijft, krijgt dat allemaal de overhand. En dan zal David in de eeuwigheid God, die zijn herder genoemd heeft, nog moeten vloeken ook. Als de zonde tot zijn culminatiepunt komt. Wat komt er van een mens terecht zonder de Heilige Geest? Hij heeft geen kracht om te strijden. Hij verliest het altijd. Hij heeft geen moed meer om te strijden. Hij heeft zelfs geen lust meer om te strijden. Voelt u het? Wat er allemaal achter zit? Als David bidt om de werking, de voortgaande werking van de Heilige Geest. Zou u nou nog willen volhouden dat een kind van God dit eigenlijk niet hoeft te bidden, omdat de Heere beloofd heeft, ik zal u nooit begeven en ik zal u nooit verlaten? Zou u het nog willen volhouden dat dit gebed eigenlijk overbodig is? Omdat de Heere toch zijn belofte gegeven heeft en de belofte God zijn toch waarachtig en de Heere staat toch voor zijn woord in en de Heere zal toch doen wat de Heere heeft toegezegd en beloofd? Als je de werkelijkheid een beetje leert kennen. En dan hoef je echt niet in al dat kwaad terecht gekomen te zijn waar David in terecht gekomen is. En dan hoef je echt niet dit en dat allemaal op je te geweten te hebben wat David intussen op zijn geweten had. Maar als je jezelf enigszins hebt leren kennen en je weet wat er leeft in je hart. En je kunt het niet meer doen. Met een beetje eigen gerechtigheid. En je kunt niet meer overeind blijven tegenover de God. Misschien tegenover de mensen en tegenover jezelf nog wel. Maar als je eerlijk gemaakt wordt en je kunt niet meer overeind blijven tegenover God. Omdat hij door je heen ziet. Met die ogen die alles doorzien. De Heere die de nieren proeft en de harten doorzoekt. En die weet wat er in de diepste schuilhoeken van je bestaan zit. Als je een klein beetje begint te ontdekken wat het betekent om een verloren mens te zijn. En als Nathan bij je op bezoek geweest is, gemeente. En als zijn vinger op je gericht is geweest. En als je het gehoord hebt uit Gods mond, toegepast door de Heilige Geest. Gij zijt die man. Dan kun je niet meer volstaan. Ook al heb je nog zulke goede tijden gehad in je leven. Ook al heb je met David wel eens echt gezongen. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. En al heb je je vertrouwen wel eens uitgesproken. In de toekomst ook. Al ga ik ook door het dal van de schaduw des doods. Ik zou niet vrezen. Want gij zijt met mij. Maar als de zonde voor je ogen oprijst. En een blik in je eigen hart je er weer eens een keer van overtuigt hoe het er van binnen uitziet en hoe God over je heeft te oordelen. Dan moet je het iedere keer weer vragen. Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij. En het kon wel eens wezen, naarmate een kind des Heeren ouder wordt en dichter bij zijn levenseinde komt. Hij meer en meer heeft te bidden, Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij. Want je vindt in de schrift ook nog zoveel voorbeelden van mensen die in hun jeugd de Heere hartelijk gediend hebben. Maar die bij het ouder worden al maar dwazer gingen doen. En al maar meer van de wegen des Heeren gingen afwijken. Denk eens aan een paar koningen van Juda, Salomo. Asa, Jozefat, Hiskia. Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij. Want ik zal als een dwaas openbaar komen. Ik ga nog verloren als u uw geest van me terugneemt. Herkennen we het, gemeente? Dat is ook een Pinkstergebed. Ze hebben daar in de dagen tussen hemelvaart en Pinksteren om de komst van de Heilige Geest gebeden. Ze hebben erom geworsteld met elkaar in eendrachtig gebed dat de Heer zijn belofte zou vervullen. Want ze hadden er al wat van begrepen op grond van het onderwijs van de Heer Jezus. Dat ze zonder de Heilige Geest ook niet verder zouden kunnen. En ze mochten ook niet verder. Ze moesten wachten tot ze gedaan zouden worden met kracht uit de hoogte. En het heeft een effect in hun ziel gehad en een echo in hun hart gekregen. En zo zijn ze gaan bidden, gaan worstelen om de komst van de Geest. Maar als de Geest gekomen is En als je onder de werkzaamheden van de Heilige Geest wel eens geweest bent. En als de Geest het nieuwe leven in je ziel gewerkt heeft. En als de Geest de onberouwelijke keus heeft laten maken. En als de Geest je met het geloof en beginsel begiftigd heeft. En als je door die Geest ook wel eens iets van de schoonheid en van de noodzakelijkheid van dat borgwerk van de Heer Jezus gezien hebt. En als je door die Geest ook wel eens hebt leren vluchten en de zoom van zijn kleed hebt willen mogen aanraken. Dan zul je het wel moeten blijven bidden. Jij zeker ook bij het nader en verdergaande ontdekkende werk van de Heilige Geest aan je eigen verdorvenheid. Dan zul je het nogal eens een keer moeten bidden, Heere. Nou kan ik met het verleden niet meer toe. En nou kan ik met alles wat ik ondervonden heb niet meer volstaan. Want ik ben niks in uw ogen. En wat u me nou hebt laten zien over mijn eigen hart. En waar u nou licht over gegeven hebt over mijn zondige denken alleen maar. Mijn zondige dromen soms alleen maar. Met die afgunstigheid die er in mijn hart is. Met die afkerigheid van u, dat ik soms geen eens zin heb om u de Heere lief te hebben. En om uw woord te nemen en om in het gebed tot u te naderen. Heere, als ik al die dingen ontdek, wat een ellendig mensenkind ben ik dan in mezelf. Alsjeblieft, Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat is ook Pinksterbeleving. Ver terug in het Oude Testament maakte David er al iets van mee. En u weet hoe het afgelopen is. U weet dat de Heere zo'n worstelaar niet alleen laat. U weet dat de Heere zo'n gebed geen gehoor ontzegt. De Heilige Geest is niet van David geweken. Toen niet en nooit. De Heilige Geest heeft zijn werk voortgezet. O ja. En zo zal de Heer dat doen. Maar op ons noodgeschrei doet hij grote wonderen. Gemeente, laat ik het gebed van David maar een beetje verbreden vanavond. Tot nog toe hebben we het gezien als iets heel persoonlijks, als iets heel individueels. En zo is het natuurlijk ook in de eerste plaats bedoeld. David heeft het voor zichzelf gebeden. In de nood waarin hij terechtgekomen is. En wat heeft hij toen hij bang was dat hij het zou moeten gaan missen, de Heilige Geest gewaardeerd. Wat heeft hij toen, en dat zit ook in dit gebed, de Heilige Geest lief gehad. En wat heeft hij de Heilige Geest nodig gehad. Maar als ik het mag verbreden vandaag. Dan bedoel ik het in deze zin. Dit is nou niet alleen maar een persoonlijk gebed van David. Maar het zal toch wel niet voor niks in de Bijbel staan, dacht u? Het zal ook maar niet alleen maar in de Bijbel staan om mensen in dergelijke omstandigheden te bemoedigen, zodat ze moed mogen grijpen uit Davids behoud. Dat ook. Maar het zal in de Bijbel ook gesteld zijn, en ik zeg dat mee op grond van het slot van deze 51ste psalm, opdat de kerk het ook voor zichzelf zal leren bidden. Want David eindigt ook met de kerk. David eindigt met het godsvolk. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. En omdat hij daar eindigt, wil ik daar ook gaan eindigen, gemeente. Door dit gebed, zoals ik zei, wat te gaan verbreden en het te gaan toepassen op een wat breder terrein. Laat dit dan ook maar het gebed van de kerk zijn. En is dat niet nodig? Is dat niet nodig? Om het David na te bidden ook voor de gemeenschappelijke noden van de gemeente. En de gemeenschappelijke noden van Christus kerk op aarde. Denk eens aan de mogelijkheid dat de Heere zijn Heilige Geest wegneemt. En dat is maar niet alleen een mogelijkheid. Dat is gebeurd. Je kunt de plaatsen in deze wereld aanwijzen waar het gebeurd is. Waar de Heere de kandelaar weggenomen heeft. Hij dreigde de gemeente van Efeze in het tweede hoofdstuk van de Openbaring, dat als ze zich niet zouden bekeren en tot hun eerste liefde die ze verlaten hadden zouden terugkeren, dan zou de Heere de kandelaar van zijn plaats weren. En ik weet niet hoe lange tijd daarna het gebeurde, maar het gebeurde wel. En de kandelaar is er niet meer in Efeze. Je kunt er van alles vinden, maar de kandelaar van het woord niet. Misschien in een heel klein verscholen hoekje waar 2 of 3 mensen rondom die kandelaar nog bij elkaar komen. Maar zoals het geweest is, is het niet meer. En zo zijn er veel meer plaatsen in deze wereld aan te wijzen waar een bloeiend kerkelijk leven geweest is. Waar de Heere krachtig gewerkt heeft. Waar de Heere onder zijn volk wilde wonen. Maar er is geen spoor meer van te ontdekken. Hoe is dat gekomen? Ja, de geest is weggegaan. Waarom is de geest weggegaan? De Heilige Geest heeft altijd aanleiding. Als hij weggaat. Hij gaat nooit zomaar weg. Hij gaat nooit weg als er gebeden wordt: neem uw Heilige Geest niet van mij. Hij gaat nooit weg als mensen worstelen aan de genadetroon: Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Hij gaat weg als hij niet meer nodig is. Als mensen, laat ik het anders zeggen, niet meer beseffen dat ze hem nodig hebben. Als mensen rijk worden en verrijkt en aan geen ding gebrek hebben. Als ze aan zichzelf genoeg hebben. Als ze gaan op zichzelf gaan vertrouwen. Als ze rechthebbend worden. Als de dingen vanzelfsprekend gaan worden. Als je rechtzinnigheid genoeg hebt om op te steunen. En als je allerlei andere deugden hebt om op te steunen. Maar dan krijg je de situatie zoals de Heere die in een van de andere brieven in het begin van de Openbaring tekent. Gij hebt de naam dat geleeft, maar ge zijt dood. Houdt dan het kerkelijke leven op? Nee, dat gaat gewoon door. Dat gaat gewoon door met de prediking zondags. Met de ambtsdragers in de bank. Met beroepingswerk. Dat gaat gewoon door met verenigingen en met catechisaties. Maar daar zit geen hart meer in. De geest is niet meer nodig. Hij wordt niet meer aangeroepen, afgesmeekt, ingeroepen. Het hart is eruit. Het is vormendienst geworden. Het leven ontbreekt. Hoe is dat dan zo gegaan? Oh, het kan op allerlei manieren gebeuren. Hoe het in Efeze gegaan is, ik weet het niet precies. Maar de Heere laat in zijn woord duidelijk weten en de praktijk wijst uit dat er allerlei factoren zijn die dan een functie gaan krijgen en een rol gaan spelen. Soms is het twist en tweedracht in de gemeente, waardoor de Heilige Geest zegt: ik trek me terug. Soms is er onverschilligheid, waardoor de Geest zegt: ik zeg het op menselijke wijze, ik heb dat hart al zo vaak geraakt met mijn kloppende hand en het blijft gesloten. Ik trek me terug. Soms is het oppervlakkigheid, als de gemeente inderdaad indommelt en oppervlakkig gaat worden en de waarheid niet meer zo hoge prijs stelt en allerlei wind van leer binnen laat komen. De geest zich terugtrekt. Soms is het wereldgelijkvormigheid. Dat we gewoon de wereld achterna gaan met allerlei gewoonten en met allerlei gebruiken. En dat we onszelf van alles en nog wat toestaan wat de wereld ons aanreikt. En van een nauw en nauwgezet en teer leven in de verborgen omgang met de Heere geen sprake meer is. Soms is het dat de binnenkamer een tijd lang niet meer bezocht wordt. En als er dan gebeden wordt, dan is het ook alleen maar formeel. En de geest proeft het. Proeft het. Hier is geen behoefte meer. Hier is geen honger meer. Hier wordt nog wel gepreekt en hier wordt nog wel geluisterd. Maar de mensen zitten de prediking alleen maar te beoordelen. En er is geen hart meer wat hongert en dorst naar de gerechtigheid. En ze hebben allemaal hun mening klaar over hoe het moet zijn en hoe het is en hoe het moet wezen. Maar er is geen verlegenheid. Ik trek me terug. De geest kan worden uitgeblust, gemeente. De geest kan worden uitgedoofd. De geest kan worden bedroefd. Dan kun je doorgaan met de uiterlijke dingen. Totdat er een generatie komt en die zegt, wat heeft het eigenlijk voor nut? Waar zouden we het eigenlijk voor doen? We hebben het bij onze ouders eigenlijk ook nooit gezien, hoe het echt is. Ze hielden het ons wel voor, zo en zo moet het. Maar ze deden het zelf ook niet. Waarom zouden we het eigenlijk nog doen? Laten we ermee stoppen. En als de geest weg is, dan is er ook alle reden om er maar mee te stoppen. Daarom, gemeente, willen we niet in het kwaad, willen we niet in het lot van Efeze in Openbaring 2 vallen. Willen we niet vallen in het oordeel van de Heer over de gemeente van Sardis. Ge hebt de naam dat geleefd, maar ge zijt dood. Hebben we dit gebed nodig? Neem uw Heilige Geest niet van mij. Of willen we een zeilschip zijn zonder wind? Dat kan ook. Een zeilschip zonder wind. En een lamp zonder olie. Zijn we daar tevreden mee? Wat is het nut van de kerk? Waartoe heeft de Heere zijn kerk? Dit volk heb ik mij geformeerd, zegt de Heere. Ze zullen mijn lof vertellen. Mijn lof. Ze zullen niet kijken hoe lang ze en hoe ver ze met de wereld meegaan, om dan net toch een klein beetje binnen het paadje te blijven en ook de goede vrienden met de wereld te blijven. Daar heeft hij ze niet voor geformeerd. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. Hij heeft ze niet geformeerd omdat ze rechtzinnig zouden zijn. Hij heeft ze geformeerd om uit hun mond zijn lof te krijgen. Zijn eer te krijgen. Te horen wat het betekent om een begenadigd zondaar te zijn. Dat wil de Heere horen. Wat is het bedoeling van de kerk? Waar heeft de Heere zijn kerk voor op aarde geplaatst? Wat moet er gebeuren in de kerk? Dingen maar bewaren zoals ze zijn. Status quo. Sion heeft weeën gekregen, gemeente. Daar is Sion voor bedoeld. Om weeën te krijgen. Om zielen te winnen. Zodat het in de hemel gezegd kan worden. Deze en die is al daar geboren. Daartoe werd het Pinksteren immers. Sion moet kinderen voortbrengen. En anders is ze onvruchtbaar. Kerk dient de plaats te zijn waar God zijn volk onderwijst, in heiligheid en in deugden. Sion dient de plaats te zijn waar de bruid des Heren zich meer en meer toebereidt voor haar bruidegom, om straks van hem gezien te worden in heerlijkheid. En daarom dit gebed bij aanvang en bij voortgang, dit gebed van de boetepsalm, dit gebed van het Pinksterlied. Heere, neem uw Heilige Geest niet van ons. Amen. Laten wij samen danken. Ja, Heere, wij mogen u wel danken voor wat u ons in uw woord openbaart. En voor het voorbeeld dat u ons ook geeft hoe wij bidden zullen. We hebben het uit Davids mond gehoord en uit Davids pen is het opgetekend. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Een herkenbaar gebed voor een ieder die u heeft leren vrezen en die tegelijkertijd ook zicht en inzicht in zijn eigen verdorven bestaan gekregen heeft. En die er maar al te bang voor is dat u van hem zou wijken, omdat hij u daar alle aanleiding toe geeft. En als u het zou doen, Heer, het zou ook nog niet onrechtvaardig zijn. U week van Saul. Waarom zou u niet van David geweken zijn? O God, wij bidden van u, leer ons dat gebed. En geef ons ook alle aanleiding te zien om het gebed te bidden. Geef ons te zien hoe nodig, hoe absoluut nodig de Heilige Geest is voor al die dingen waar we het vanavond even over gehad hebben. Om te kunnen bidden, om te kunnen geloven, om met de zonde te kunnen strijden, om de zonde te kunnen overwinnen, om getroost te zijn, om kind van God te mogen wezen. Heren, hoezeer hebben wij de Heilige Geest nodig, altijd weer. En hoe vaak verderven we het, hoe vaak staan we hem tegen, hoe vaak blussen we hem uit, hoe vaak maken we ons waardig dat hij van ons scheiden zal. Heren, geef dat uw volk en kinderen toch ootmoedig mogen leven. En dat ze zich meer en meer gaan beseffen en realiseren dat ze zonder de Heilige Geest arme, verloren mensen zijn en meer niet. Maar dan zult u het ook waarmaken, Heren. Zulk gebed wordt door u niet afgewezen. Zeker niet. David kreeg het ook te ervaren en te geloven dat uw geest hem innerlijk overtuigde opnieuw van uw grote barmhartigheid en van uw grote genade. Heren, wij bidden het u ook voor de kerk, voor onze gemeente. Neem uw Heilige Geest niet van mij, van ons. Doe ons nergens in rusten. Doe ons nergens op steunen. Doe ons nergens gronden en rechten aan ontlenen. Maar neem uw Heilige Geest niet van ons. En werk nog genadig, onwederstandelijk werk nog, Heren, door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Ook onder ons, omdat Sion weeën mag krijgen. Omdat er kinderen in Sion geboren zullen worden. Omdat het volk dat u vreest zal worden onderwezen. En zal worden gesterkt en mag opwassen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus. En omdat er nog velen zullen worden toegevoegd die de Heere leren vrezen in oprechtheid des harten. U mogen toebehoren, jongeren en ouderen. Heere, zegen ons en doe niet met ons naar onze zonden. Vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden. Delg ze uit. Heere, zegen de beroepen predikant. Geeft u hem dat licht dat hij nodig heeft om tot een beslissing te komen, waar u de Heere uw goedkeuring over geven kunt. En wilt u hem in afhankelijkheid naar uw wil doen handelen en naar uw weg doen uitzien en naar uw aanwijzingen doen verlangen. En geef hem zo te ervaren dat ook deze roeping die tot hem uitgegaan is in zijn leven aan uw genadetroon mag verbinden. Laat het ook in de gemeente een zaak van gebed zijn, Heren. Denk ook aan dominee Kiewiet, die niet beroepen werd door de gemeente die hem lief was. En waar hij in het verleden ook zoveel van zijn krachten heeft gegeven. Help hem om deze uitslag van deze stemming te verwerken. En geef hem uw gunst in alle dingen te ervaren. Hoor ons, o God, in de vergeving van onze zonden. Breng ons morgen ook weer samen onder uw woord met de belijdeniskategezanten die hun ja-woord zullen geven. Geef hen en ons en wij met elkaar uw rijke gunst en wil wonen en werken in ons midden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 126, het tweede en het derde vers. God heeft bij ons wat groots verricht en die hier bedrukt met tranen zaait. Liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.